Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Een uur geleden is Oekraïne weer opgeschrikt in het hele land door sirenes, luchtalarm. Daar worden weer raketaanvallen van de Russen verwacht. We gaan praten over de oorlog en ook over de woorden van Zelensky vannacht. En over de tankleveranties door Amerika en Duitsland met Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, allereerst Geert-Jan, even naar jou. Je hebt het beste scope op het laatste nieuws. Inderdaad, er wordt gewaarschuwd voor luchtaanvallen. Zijn er al raketten ingeslagen?
Niet dat ik weet, maar het gekke is dat je dus via allerlei liveblogs nu kan bijhouden waar die raketten ongeveer zijn. Mm-hmm. Het is vrij absurd, want ja. Er wordt melding gemaakt van raketten die richting het westen van de Oekraïne vliegen, richting het zuiden van de Oekraïne, afgevuurd vanuit de Kaspische Zee, meldt Oekraïne. Mm-hmm. Vannacht zijn er zo'n 24 Iraanse drones neergehaald boven Oekraïne. En nu zijn het dus de raketten die zijn afgevuurd. Uit voorzorg is ook een aantal energiecentrales afgeschakeld. Maar wat je dus ziet, Bas, is die raketten die nemen een bepaalde richting. Die komen van heel ver. Je hebt dan ongeveer een kwartier om in een schuilkelder bijvoorbeeld te komen. Daarom gaan die alarmen af. En nu is het dus ja, heel raar, letterlijk afwachten waar die raketten inslaan, dat weet je niet. Maar je hoort dus wel vanuit de gouverneurs van de provincies dat die raketten dichterbij komen of een andere kant op gaan. Ja. En het is nu heel cru om te zeggen, maar het is gewoon afwachten.
Ja, zeker. Vreselijk. Dit zou je maar gebeuren als dat boven je hoofd zich ontvouwt. We gaan eventjes naar gisteravond. Volodymyr Zelensky, de verlanglijst is binnen, want de tanks komen er. Daar gaan we het zo nog eventjes over hebben, over die Duitse en Amerikaanse tanks. Maar er is al veel over gezegd. Maar nu komt Zelensky met het volgende deel van de verlanglijst, Bernard. En daar staat op luchtwapen. F-16's, F-16's en lange afstandsraketten. Tot nog toe heeft hij eigenlijk altijd zijn verlanglijstjes ingelost gezien.
Ja, en er wordt sinds hij om die dingen vraagt, en dat is een hele tijd, ook voortdurend over gedebatteerd binnen de Westerse alliantie die hem helpt. Mm-hmm. Dat verzoek voor F-16's ligt ook bij Nederland. Ja. Daar heeft Wopke Hoekstra ook bevestigd. Daar wordt ook over gepraat. Het is een ingewikkeld punt, net als bij die tanks. Want stel nou dat even wat die vliegtuigen betreft, iedereen roept, ja hoor, we hebben er nog wel een paar staan, neem ze maar. Mm-hmm. Je moet zorgen dat je ze er krijgt. Je moet zorgen dat er mensen op worden getraind. Het zijn wel oude toestellen, maar het zijn raspaardjes. Ja. Dus zelfs als het lukt, hè, en dat is ook het probleem met de levering van die tanks. Voordat die dingen er zijn en kunnen worden ingezet, is misschien dat gevreesde voorjaarsoffensief bij wijze van spreken al voorbij. Ja. Dus dat is één punt. Het lange afstandsgeschut is iets anders. Mm-hmm. Dat loopt al heel lang. En de kans dat dat lukt lijkt mij nog steeds niet heel groot. De Amerikanen vooral hebben daar enorm bezwaar tegen. Want die zeggen, als je dat doet, dan is dat bedoeld om doelen te bereiken diep in Rusland. Ja. En dat moeten we niet doen. Dat is nodeloos, provocerend en gevaarlijk. En de vraag is wat je er bovendien mee bereikt. Dus het geschut dat ze nu hebben, dat is bijvoorbeeld die HIMARS. Die schieten ver genoeg, kilometer of 80 of zo, om net achter de Russische linies te komen. Waar de opslag ligt, waar de wapens liggen, noem maar allemaal strategische doelen. Maar om nou dingen te gaan leveren waar je bijvoorbeeld voortdurend de Krim of andere delen of dieper in Rusland gaat bestoken. Mm-hmm. Ja, dat vindt Amerika en ik denk de rest van de Westerse alliantie niet verstandig.
Ja, toch is de frame van Poetin al, dit gebeurt gewoon en we worden al bedreigd. Daarom staan er ook luchtafweergeschut op daken in Rusland tegenwoordig, neem ik aan.
Ja, zeker. Ik begrijp het ook wel. En ja. Over dat luchtafweergeschut, ja, dat is misschien ook een kwestie van de eigen bevolking wakker schudden. Mm-hmm. Of misschien indruk maken. Ja. Hè, van het is extra verdediging.
Ja, precies.
Maar nogmaals, de kans dat echt dat lange afstandsgeschut wordt geleverd, ik zie het niet gebeuren.
Nee, oké. Dan eventjes over die tanks. Je zei, Bernard, vorige week, als dat gebeurt, dan geeft dat een geopolitieke aardschok. Is hij er?
Ja, die is er wel. Omdat nu plotseling, dit is dus voor het eerst dat Oekraïne de beschikking krijgt over echt een heel zwaar wapen. En ook wel een heel apart soort wapens. Het zijn monsters die Amerikaanse en Duitse tanks. En waarom? Biden zei, ja, dit is echt bedoeld als defensief middel. Dat is natuurlijk onzin. Want je kan met een tank twee dingen doen. Zeker zo'n geavanceerde. Je kunt oprukkende troepen tegenhouden. Hè. Denk aan dat offensief. Maar je kunt ook, wat Oekraïne ontzettend graag wil, delen van het gebied dat is bezet terughalen, terugkrijgen. En daar is dit ook een ideaal wapen voor. En dan is het echt offensief. Dat valt niet meer defensief te noemen. Nee. Maar ook hier geldt, dat is het veel voor die Amerikaanse tanks hebben ze een klein jaar nodig om de mensen te trainen die ze moeten bedienen. En ze daar geleverd krijgen. En met die Leopard tanks uit Duitsland, die zijn er ook niet morgen, hoewel ze in de buurt zijn. Maar daarvan zijn de snelste schattingen ook een maand of twee. Dus de grote zorg daar is, en Zelensky heeft dat ook terecht naar mijn idee benoemd, jongens, komt dat allemaal wel op tijd?
Ja, precies, want dat is een beetje de vraag. Jan, want hoe denken ze daar in Oekraïne over, of in Europa? Want dat voorjaarsoffensief, wat de Russen aan het inplannen zijn, je moet wel tijdig al die spullen hebben, want anders heb je nog niks.
Ja, Oekraïners zijn creatief, zijn ze al de hele oorlog. Ze krijgen panzerhaubitsers, daar wordt dan door onze experts over gezegd. Ze hebben even training nodig. Vervolgens hebben ze dat snel onder de knie. Plus, ze geven er nog een upgrade aan met een nieuwe softwarelaag. Dus het is allemaal niet logisch natuurlijk. Hè? Dus ik snap wel wat Bernard zegt. Maar de Oekraïners hebben zelf zoiets van, kom maar door met die spullen. Ja. En wij fixen het wel. Mm-hmm. Waar een paar maanden voor staat, qua training, dat doen wij in een paar weken. Ik denk dat ook nog wel een vraag zit in wat laatst in Vlissingen aan land is gekomen vanuit Amerika. Een heleboel wapens. En ook Abrams volgens mij, die bedoeld waren voor het verdedigen van de oostflank van de NAVO. Mm-hmm. In principe, toen onze verslaggever Michal van der Toorn daar was, heeft ze dat ook gevraagd aan alle aanwezigen. Gaan die wapens niet uiteindelijk naar Oekraïne? Nee, er is nu geen sprake van. Maar goed, nu moeten er Abrams naar Oekraïne, heeft Biden gezegd. Ja, en die zijn dus al in Polen. Dus ik ben wel benieuwd of er toch een soort doorschuifcircus gaande is. Ja, ja. Of dat kan. Dat soort druk kan nu ook weer vanuit Oekraïne komen. Hè? Dat Zelensky zegt, Biden, schuif dat nu door, want dan hebben we ze sneller.
Ja, exact. En dan zijn alle andere NATO-landen gewoon bewapend. Hetzelfde geldt voor die F-16's. Over. Je zou kunnen zeggen, we gaan F-16's leveren aan Oekraïners. Moeten we ze opleiden. Maar er zijn ook voormalige Oostbloklanden, hè? Polen, om er eentje te noemen, Tsjechië, Slowakije, die hebben MIGS, waar de Oekraïnse vliegers op kunnen vliegen, die zou je als NAVO-lidstaat gewoon kunnen bestuken met een F-16 onder de verbinding dat zij hun MIGS naar Oekraïne sturen, toch?
Ja, maar het is toch een beetje, het blijft een beetje een redenerende cirkeltje, want er ontstaat er dus bijvoorbeeld in zo'n Oost-Europees land waar die MIGS vandaan komen, daar komen nieuwe toestellen voor in de plaats, maar die moeten weer opnieuw getraind worden. Ja, ja. Ja. Een type rating halen op een F-16 is echt een klus. Mm-hmm. En hetzelfde geldt ook voor die Abram-tanks en ook voor die Leopard-tanks. Ja. Dus zelfs als ze bij wijze van spreken, dat wat Geert-Jan zegt, via het Vlissingen-traject en Polen er al in de buurt zijn, dan nog moet je zorgen dat er mensen zijn die die dingen kunnen bedienen. Ja. En een van de grote kwesties die speelt aan de Amerikaanse kant, en dat begrijp ik ook wel, is we moeten er toch rekening mee houden dat uiteindelijk Oekraïne niet wint. En dan valt dit zeer bijzondere wapen in handen van de Russen. Ja. Dus ze zijn ook nog aan het piekeren over stukken hardware die er misschien af kunnen voordat ze leveren, omdat die te geheim zijn. Dat speelt allemaal mee in dit hele ingewikkelde pakket van beslissingen en uitvoering.
Oké, even nog Geert-Jan, want Rutte gaat vandaag naar Oostenrijk. En dat land staat nog wat voorzichtig in de wedstrijd, hè, als het gaat om leveren van wapens.
Ja, ik denk ook niet dat Rutte de illusie heeft dat hij vanmiddag bij een bezoek aan bondskanselier Nehammer, dat die Nehammer ervan overtuigt om de Oostenrijkse Leopards te leveren. Sterker nog, Oostenrijk blinkt uit in helmen en Heidt-generatoren. Zoals de minister van Defensie vorige week aangaf. Kijk, Oostenrijk staat bekend om de slogan, elke week een politiek schandaal, maar wel eeuwig neutraal. En dat is gewoon zo. Ja. Oostenrijk manifesteert zich tijdens deze deze oorlog als... we willen wel humanitaire hulp richting Oekraïne sturen. Maar verder zijn we er vooral om de communicatielijnen met Rusland open te houden. Er zit een hele geschiedenis aan vooraf. En Rutte zal dus vooral tegen Nehammer zeggen... nou, dit is wat we qua Europese eenheid willen... We snappen dat Oostenrijk het minimale doet. Nou, doe dan mee met het minimale. Dan hebben we in ieder geval geen last van jullie qua veto. Zoals je bij Orbán wel eens ziet. En verder bezoekt hij Oostenrijk omdat hij het uitgebreid wil hebben... over een Europees migratieplan. En net als een eerder bezoek aan België... ja, vindt hij in Oostenrijk een partner. Oostenrijk houdt ook landen tegen die lid willen worden van Schengen. Dus dat speelt allemaal mee.
Dankjewel. Nou,
vergeet ook niet één ding. Hè. Oostenrijk is geen lid van de NAVO. Met nog 5 andere Europese landen. Ja. Dus
en neutraal.
Ja.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.